Goedemorgen, mijn naam is Karin Berghuis en ik lees u voor de orde van dienst van de kerkdienst van 21 oktober 2007 van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. We beginnen vanmorgen met het zingen van lied E-147. Ik herhaal, eigen bundel, lied 147. Daarna zingen we gezang 444. Ik herhaal, lied 444. Dan wordt er gelezen vanmorgen uit Johannes 1, vers 16. Ik herhaal, we lezen Johannes 1, vers 16. Daarna zingen we gezang 90, het derde vers. Ik herhaal, gezang 90, het derde vers. Na het verhaal met de kinderen zingen we uit de eigen bundel lied 18. Ik herhaal, lied 18 uit de eigen bundel. Na het gebed wordt er gelezen Ezechiël 36, vers 1 tot 15. Ik herhaal, Ezechiël 36, vers 1 tot 15. Dan zingen we na de preek Psalm 79, vers 1, 2, 3 en 4. Ik herhaal Psalm 79, vers 1, 2, 3 en 4. Na het dankgebed en voorbeden zingen we als laatste Psalm 99, vers 1, 2, 3, 4 en 8. Ik herhaal, we zingen Psalm 99, vers 1, 2, 3, 4 en 8. Dan zal ik het nog één keer noemen. We zingen uit de eigen bundel E-146, gevolgd door gezang 444. De schriftlezing is uit Johannes 1, vers 16. Gevolgd door het zingen van gezang 90, vers 3. Na het verhaal van de kinderen zingen we uit de eigen bundel lied 18. Na het gebed lezen we Ezechiël 36, vers 1 tot 15. Na de preek zingen we Psalm 79, vers 1, 2, 3 en 4. Na het dankgebed en voorbeden zingen we dan uiteindelijk Psalm 99, vers 1, 2, 3, 4 en 8. Goedemorgen.
Goedemorgen, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Welmoet Lakenveld. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze dienst. En samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent er hartelijk welkom. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. En na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag willen doen. Dit geldt ook voor de gasten. De organist is Erwin Vijfwinkel. De collecte vanochtend is voor de STAG. Kinderbijbelgroep 2 komt vanochtend bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 6 van de basisschool. Vanmiddag is er een jeugddienst. Daarin zal dominee De Jong voorgaan. De kerkenraad nodigt u van harte, maar ook dringend uit voor de gemeentevergadering van donderdag 1 november. We zullen dan verder spreken met elkaar over onze identiteit in het kader van veranderen en toch jezelf blijven als open gemeente. Wat zijn de wezenlijke kenmerken die in onze diensten niet gemist kunnen of mogen worden? Na afloop van deze dienst zal Noël Peten een presentatie geven over een evangelisatieproject waaraan ze de komende jaren hoopt te gaan werken. We gaan nu zingen uit onze eigen bundel lied 146. En na Fotum en Groet zingen we gezang 444.
Laten wij eerst even stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. In een moment van inkeer en verootmoediging lees ik u een tekst voor uit Johannes 1. Over het woord dat vlees is geworden. De zoon die in Christus onder ons is komen wonen. Van hem staat in vers 16. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. En dat wordt in Johannes 2 uitgebeeld op die bruiloft waar Jezus een immense hoeveelheid water tot wijn maakt. Als een symbool overstelpt worden met goedheid uit de overvloed van de Heer. Het is om even bij stil te staan, om je te laten opbeuren. Zo komt de Heere God naar u en jullie toe. Met zijn overvloed. Niet rekenend, niet passend en metend, niet boekhoudend. Trek je er maar aan op. Geloof het maar. En schrik dan ook maar van onze menselijke afgepastheid. Boekhouderij. Het berekenende. Angst om tekort te komen. En laat u vrijmaken door de Heilige Geest. Om onze goede, overvloedige God na te volgen. We zingen gezang 90, vers 3. En let erop, het woord overvloed vind je daarin terug. Gezang 90, vers 3. De kinderen van Bijbelgroep 2 mogen zometeen naar boven gaan. Er zijn denk ik heel veel kinderen met herfstvakantie. Maar zo hier en daar zie ik er toch nog wel een paar zitten. Jullie mogen even naar voren komen. En dan zullen we kijken met hoeveel we zijn. Jullie gaan het zo meteen. Hij doet het wel. Jullie gaan het zo meteen hebben over Jozef, geloof ik. En wij gaan het zo meteen hebben over een stuk in de Bijbel en daar gaat het over uitlachen en uitgelachen worden. Ik wou even vragen of jullie weten wat dat is als je uitgelachen wordt. Jij weet het? Vertel het maar. Ja, dat is waar, hè? Ja, dat is wel een goed voorbeeld dan. Zij zegt, als je iets raars hebt gedaan, dan kunnen ze je uitlachen. Bijvoorbeeld dat ze zeggen, haha, die staat in zijn onderbroek. Dat is wel een goed voorbeeld, dan lachen ze je uit. Gebeurt het jullie wel eens dat ze jullie uitlachen? Niet zo vaak. En omgekeerd, lachen jullie wel eens anderen uit? Nou. Wat ik jullie even wil zeggen, is dat in dat hoofdstuk dat we zometeen in de kerk hier gaan lezen, dat het daar gaat over mensen en die lachen het land Israël uit. Zeggen, haha, wat een stom land zijn jullie. En dan wordt de Heere God boos. Want dan zegt hij, dat wil ik niet. Dat jullie mijn land, mijn mensen gaan uitlachen. Want misschien zijn ze wel een beetje stom geweest. Maar je moet ze niet gaan uitlachen. En ik dacht, ik vind het wel fijn om dat nog even tegen jullie te zeggen. Dat de Heere God het niet zo fijn vindt als er heel erg wordt uitgelachen. Want bedenk het maar, als je uitgelachen wordt, als je erg wordt uitgelachen, doet dat ook wel een beetje pijn. En dat vindt de Heere God niet leuk. Dus een beetje uitlachen, een beetje vrolijkheid mag best. Maar pas op dat je ze nooit pijn doet. En als je uitgelachen wordt, bedenk dan maar dat de Heere God dan boos wordt als ze jou pijn doen. Dat wou ik even zeggen. En dan gaan we nu zingen, nummer 118 uit de eigen bundel, 18. En dan gaan de kinderen van Bijbelgroep 2 naar de Bijbelklas.
Thank you.
Zometeen wordt er voorgelezen uit het boek van de profeet Ezechiël. Daarna ga ik erover preken. En laten we daarom nu bidden dat God zelf zijn woord tot ons spreekt en wij het horen. Ik wil voorgaan in gebed. Heilige, overvloedig, goede God. Nu wij willen luisteren niet naar een woord van mensen, maar naar uw eigen woord, bidden we u om uw Heilige Geest. Want we merken dat het niet vanzelf gaat om goed te luisteren. Helpt u ons om ons hoofd en hart erbij te houden. Helpt u ons om er moeite voor te doen, om de draad vast te houden en de richting die de profeet uit wil te volgen. En laat u dan de vonk overspringen. En helpt u dan dat de preek niet in de weg staat, maar juist dienstbaar is aan het tot klinken komen van uw boodschap. Dat vragen we u. In Jezus' naam. Amen. Ezechiël is een man die, net als een deel van dat boek Jesaja, waar het vorige keer over ging, optreedt in de tijd van de Babylonische ballingschap. Het land is een puinhoop geworden. Israëlieten zijn daaruit weggesleept. En er zijn vijanden die daar wel plezier in hebben. Onder andere het volk Edom. En nu is in Ezechiël 36 iets heel aparts. Daar worden de bergen aangesproken. Niet de mensen, maar de bergen. Dus je moet je voorstellen dat er iemand is die zegt: Loonse en Drunense duinen, luister. Kempenland, let eens op. Dat geeft een geweldig effect, want dat betekent dat het inzoomt op het landschap. En dan zie je, al sprekende zie je het, dat dat land er niet best voor staat. Daar liggen steden en dorpen in puin en ontvolkt. En op die manier spreekt dan Ezechiël een boodschap waarin staat dat God het niet kan verdragen dat zijn land en zijn volk wordt uitgelachen. Luistert u naar Mieke Lakerveld, zij gaat u voorlezen Ezechiël 36 vers 1 tot 15.
Nou, ik lees uit Ezechiël 36, vers 1 tot 15. Mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël. Zeg, bergen van Israël, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer. Vol leedvermaak heeft de vijand geroepen. Die oeroude bergen zijn nu van ons. Profeteer daarom het volgende. Dit zegt God, de Heer. Toen jullie verwoest waren, aasten de volken om je heen op jullie. Jullie gingen over de tong en er werd over jullie gekletst. Luister daarom, bergen van Israël, naar de woorden van God, de Heer. Dit zegt God, de Heer, tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de rivierbeddingen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, tegen alles wat is buitgemaakt en bespot door de volken om je heen. Dit zegt God, de Heer. In het vuur van mijn hartstocht klaag ik Edom en al die andere volken aan. Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verachting toen ze mijn land in bezit namen en er de wijde gronden buit maakten. Daarom moet jij profeteren over het land van Israël. Zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de rivierbeddingen en tegen de dalen. Dit zegt God, de Heer. Ik spreek met hartstocht en woede. Jullie zijn vernederd door andere volken. En daarom, zegt God de Heer, zweer ik dat de volken om je heen zelf vernederd zullen worden. Maar, berg van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël, want dat zal spoedig terugkeren. Ik zal mij naar jullie toewenden en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid. Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhopen weer worden opgebouwd. Er zullen veel mensen en dieren op je wonen. Ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn. En jullie zullen weer even dicht bevolkt zijn als in het verleden. Ik zal zorgen dat het jullie beter gaat dan vroeger. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Er zullen weer mensen over je paden gaan. Mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen. Jullie worden voorgoed hun eigendom. En jullie zullen hen nooit meer van hun kinderen beroven. Dit zegt God, de Heer. Er wordt van jullie gezegd dat je mensen verslindt, dat je de volken die op je leven van hun kinderen berooft. Maar je zult geen mensen meer verslinden en je volken niet langer van hun kinderen beroven, spreekt God de Heer. Ik zal zorgen dat je de vernederingen van andere volken niet meer hoeft te verduren en hun spot niet meer hoeft te horen. Je zult je volken niet langer te gronde richten. Zo spreekt God de Heer.
Heilige toewijding. Dat is wat je van God hier mag horen. En dat haal ik vooral uit vers 5, 6 en 7. Daar in het midden van dit gedeelte valt het woord hartstocht. Dit zegt God de Heer. In het vuur van mijn hartstocht klaag ik Edom en al die andere volken aan. Die uitlachers. Hartstocht. En het komt terug even verder in vers 6. Dit zegt God de Heer, ik spreek met hartstocht en woede. Hartstocht. Het is een woord dat onder andere uit de sfeer van de liefde komt. De krachten die los kunnen komen als je van iemand houdt. Verliefdheid. Maar ook nog weer diepergaand, als je een gedrevenheid in jezelf ontdekt, om bij een ander te horen en met een ander te zijn, om jezelf aan een ander te verliezen, dan heb je het over hartstocht. Ik zal voorlezen uit het Hooglied, want ja, daar duikt dat woord inderdaad op. Hooglied 6, sorry, 8, vers 6. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde. Beklemmend als het dodenrijk, de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Het vuur, het laaiende vuur van de liefde. Hartstocht. En zo valt het op zijn plek hier. De Heere God die zijn bergen ziet. Totaal in misère. Ellende. Een afgetakeld land. Puinhopen. En vreemde volkeren die hossen er rond. En die lachen zich slap. En zeggen: het is van ons. En ze vertellen gore grappen over de Israëlieten. En dan gebeurt het dat dat laaiende vuur in God er is. Want die zegt: het zijn wel mijn bergen. En het is wel mijn volk. Hartstocht. Gods hartstocht voor mensen en voor een land. Omdat God zijn hart eraan heeft verpand. Omdat God het is toegewijd. Het woord hartstocht, dat komt uit de sfeer van de liefde, maar het komt hier ook uit de sfeer van de heiligheid. In de vorige vertaling stond ijver. Het vuur van Gods ijver. Of, zoals in het tweede gebod, Gods naijver. Ik, de Heer uw God, ben een naijverig God. Dat woord, dat begrijpen wij niet meer, omdat wij bij ijver alleen maar denken aan je best doen op school. Terwijl het in een andere richting wijst. In de nieuwe vertaling is het in het tweede gebod zo geworden: ik duld geen andere goden naast mij. En dat is een goede omschrijving. En daar is het de hartstocht van God die boos wordt als hij zijn eer moet delen met anderen, als Israël of wij op andere machten aantrekken. God zegt: dat wil ik niet. Ik alleen. Ik duld het niet. Dan laait het vuur ook in God op. En dan is het een dreigend vuur. Dan zegt hij: pas op of ik verteer jullie. Als jullie mij niet als enige dienen. Als jullie die gedrochtelijke afgoden erop na gaan houden. Die kinderoffers vragen. En waar jullie jezelf verliezen in dwaas gehos. Ik wil het niet. Dan laait het vuur van Gods hartstocht op. Dreigend en waarschuwend. Dan wordt God wit heet. En zo komt het in onze taal terug. Wit heet worden. Als iemand wit heet wordt, moet je uitkijken. Dat kan de hartstocht van de liefde zijn. Maar het is ook de hartstocht van Gods heiligheid. Die zo in de Bijbel wordt aangewezen. God die dan vervaarlijk wordt. En je moet het dus eigenlijk allebei nemen hier in Ezechiël 36. Het is die brandende liefde, maar het is ook het vervaarlijke van God. Zoals het even later staat: ik spreek met hartstocht en woede. Jullie zijn vernederd door andere volken, daarom zweer ik dat de volken om je heen vernederd zullen worden. Weer, ik heb het al een paar keer gezegd, heilig betekent: God laat niet met zich spotten. Een geduchte God. Een God om voor terug te deinzen. Een God die ervoor gaat voor 300%. daar kun je een rare kant mee opgaan. En dat is ook gebeurd. Als je dit loskoppelt van die liefde, dan krijg je een ziedende God waar je alleen maar bang van kunt worden. En wat is dat niet vaak gebeurd? Dat mensen bang werden van die naijverige, die wit-hete God die er voor 300% voor gaat, voor wie je terugdeinst, die iets vervaarlijks heeft in zijn hartstocht. Als je dit losscheurt van Gods liefde en zijn toewijding, dan wordt God een fanaat. En dat is erg. Want fanatisme, dat is heilloos. Wij worden in onze tijd veel met fanatisme geconfronteerd. Het fanatisme met name dan van sommige godsdienstigen. En daar is de wereld ook bijzonder voor op zijn hoede. Terecht. Want we weten wat er gebeurt. De fanaten onder de religieuzen deinzen ze nergens voor terug. Gaan over lijken. Kunnen terrorist worden. En je ziet dan ook in de wereld een enorme huiver voor fanatisme. En zeker voor godsdienstig fanatisme. En een enorme bezwering. Kalm nou eens. Relativeer nou eens. Doe nou eens rustig. Wees redelijk. En als je God eigenlijk alleen maar ziet als die God die wit heet kan worden. En die er voor 300% voor gaat. En die ineens kan exploderen vanuit heiligheid, dan krijg je een God die dat fanatisme oproept. En dat moet niet. De vroege kerk was dan ook heel erg op zijn hoede om dat woord hartstocht te gebruiken. Die zei van, je moet uitkijken met dat woord. Want voor je het weet maak je van God een God die zich laat drijven door woeste emoties. En dan maak je van God een fanaat die het tegendeel is dan de vader van Jezus Christus. Het is interessant dat de huidige paus, dat hij daarop teruggrijpt. En in zijn debatten met de islam ook continu hamert op het aanbeeld van de redelijkheid. De paus Benedictus die grijpt terug op dat idee van de vroege kerk. Je moet uitkijken met die losgeslagen heiligheid. God bemint het gezond verstand. En zo pleit hij ervoor om als christenen, als gelovigen, niet tot fanatisme te vervallen, maar redelijk te blijven. En het gezond verstand te gebruiken. En niet mee te laten slepen. En dat is misschien wel goed, dat dat accent weer eens wordt gelegd. In een tijd waarin inderdaad zoveel draait om gevoel en emotie en hartstocht. En misschien ook voor onszelf niet verkeerd om af en toe eens even teruggeroepen te worden. Voordat het tot fanatisme leidt, tot onheilig vuur. Maar de vroege kerk heeft tegelijkertijd wel eens wat te weinig dit aangeraakt en schoot door naar de andere kant, dat God zo volmaakt meester is van zichzelf, dat hij, als je niet uitkeek, iets bleeks kreeg. En daarom het is ook niet goed om erover te zwijgen, dat God een God is die een hartstocht heeft voor zijn aarde. En voor u. En voor jullie. Niet erover zwijgen. Hoe kun je er positief over spreken? Zonder dat het uit de hand loopt. En je fanatisme krijgt. Een ziedende God. Waar je bang van wordt. Je kunt er alleen positief over spreken. Als je blijft inzoomen. Op die toewijding. die heiligheid van de hartstocht, dat heilige vuur, dat laait niet zomaar op. Dat is een vuur van liefde. Een vuur van ongelooflijke trouw. En ik kan eigenlijk geen mooiere uitdrukking die dat aangeeft dan die welke Luther gekozen heeft in een van zijn omschrijvingen van God. Luther zei: je mag je God voorstellen als een gloeiende bakoven vol liefde. Daar zit het in, allebei. Het gloeiende, het withete, om terug te deinzen, het is te heet. Maar het is een en al liefde. Het is om warm van te worden. Het is om in opgenomen te worden. Het is een bramstruik die brandt, maar niet verteert. Het is veilig. Het is liefelijk. En dan moet je toch denken aan wat wij volgende week vieren, het avondmaal. En denken aan het hart daarvan, dat God zijn Zoon gezonden heeft. Dat zeggen wij zo makkelijk. Maar daar zit het nou allebei in. De liefde en de hartstocht. Het voor 300%. Dat God zijn Zoon gegeven heeft, zelfs zijn enige Zoon niet gespaard heeft, zegt Paulus. Vol verbazing. Dat is nou weer dat 300%. Dat is niet redelijk meer. Dat is heilige toewijding. Er zit inderdaad iets vervaarlijks in. Dat God geen grens kent in zijn liefde voor jullie. Dat hij door alles heen gaat. Door zichzelf heen. En zijn eigen Zoon zelfs niet spaart. Dat is niet fanatiek. Het is wel hartstocht. Een heilig vuur. En midden in dat drama op Golgotha vind je dus dat kloppende hart van God. En dat wil bij elkaar blijven. Als wij de heiligheid loskoppelen van de liefde, houden we fanatisme over. En laat het ver van ons blijven. Maar als we de liefde loskoppelen van de heiligheid, dan houden we over. Niet zoveel. Een sentiment. Iets sentimenteels. De smartlap. Dan hou je iets heel genoeglijks over. Iets heel vrijblijvends. In de afkeer van fanatisme is onze wereld eigenlijk op de pol gaan zitten van de beleefde vrijblijvendheid. We zijn vooral niet fanatiek, we dringen niks op, we laten elkaar helemaal vrij. Beleefd, zoveel mogelijk. En dat kun je ook gaan toepassen op God. Wij lachen vriendelijk tegen God en zeggen: aardig dat u interesse in ons toont. We zullen er eens over nadenken of we daarop in willen gaan. En eventueel komen we tot de conclusie: nee, dank u. En dan wordt God geacht te zeggen: prima, even goede vrienden. En dat is dus niet waar. Want zo is de liefde van God niet. Daarvoor zit er te veel heilig vuur. Daarvoor zit er te veel 300%. Daarvoor zit er te veel hartstocht in God. En daarom is het goed om als gemeente en als gelovigen niet te genoeglijk met God om te gaan. Maar om je te laten toezuigen naar dat immense vuur dat brandt op Golgotha. En om daar klein te worden en elkaar eens aan te kijken en te zeggen, nou, wat een God, wat een liefde, wat een toewijding. En om dan niet beleefd te zijn tegenover God, maar om op je knieën te vallen en je hart te verliezen en je te laten opnemen in zijn hart. Geen vrijblijvende, genoeglijke omgang met God. Avondmaal vieren is naderen tot het heilige vuur. En er verrukt van raken. En er ontzag voor krijgen. En stoppen met je eigen ding doen. En je gewonnen geven. En thuis komen. Amen. Wij gaan zingen Psalm 79, de verzen 1, 2, 3 en 4. Ook een psalm uit die tijd met ontsteltenis over de spot van de tegenstanders, met schaamte over de zonde en met een vertrouwen dat God in het heilige vuur van zijn liefde herstel zal geven. Psalm 79, vers 1, 2, 3 en 4. We zijn nu toegekomen aan het gedeelte in de dienst waarin we onze gebeden en gaven aan de Heer aanbieden. We beginnen met dat laatste. Er wordt gecollecteerd voor Stag. Zoals de Israëlieten vroeger wierook naar God brachten, als symbool ook van hun gebeden, brengen wij nu onze dank en voorbeden naar hem toe. We bidden voor elkaar, voor de kerk, voor de wereld. En we danken voor goede gaven. Ik noem er twee concreet vanmorgen. In de eerste plaats de goede gaven van Judith Anna, de dochter die gisteravond geboren is bij Gerrit en Janine den Beste. Het is goed met het kindje en met de moeder. En zo is er veel dankbaarheid bij dit gezin en dus ook bij ons. We mogen ook danken voor het verloop van de operatie en verder van Laurens de Jong. Ging niet zonder strubbelingen deze week, maar het lijkt er nu toch op dat hij aan een genezingsproces nu echt kan beginnen en dat die eindeloos lange periode van niet uit de voeten kunnen, dat die nou toch op een eind gaat lopen. Het is goed om daarvoor te danken en om Laurens nog steeds geduld toe te bidden. Laten we bidden. Ik ga voor in gebed. Hemelse Vader, gloeiende bakoven vol liefde, wij aanbidden u. Deign ze terug en lopen in uw armen. Om veilig te zijn. In uw weergaloze liefde. Help ons om u de eer te geven die u toekomt. En vergeeft u het ons als wij te afstandelijk zijn, te weinig betrokken, te vrijblijvend. Giet uw liefde door uw geest in ons hart uit. En wilt u zo zegenen als wij avondmaal gaan vieren volgende week. We danken u voor overvloed, zoals de familie den beste die mag ervaren. We prijzen u dat het alles goed is daar. We danken u voor perspectief voor Laurens de Jong. Dat er nu uitzicht is op eindelijk weer gewoon. Wilt u hem geduld geven om het laatste traject daar naartoe te gaan. En het zover ook echt laten komen dat hij dit blad eindelijk kan omslaan. Wij bidden u voor hen die in een langdurige therapie bezig zijn, fysiek of mentaal. Wilt u het alstublieft zegenen? En we bidden nu voor mensen die te maken hebben met dat in hun geest dingen onrustig zijn, vertroebelen, angsten oproepen. Wilt u zijn bij psychiatrisch patiënten en bij ouderen die duisternis over hun geest voelen vallen. En bij hun familie. Neemt u ze op in uw erbarmen. We willen u ook danken voor genezing en herstel, mede dankzij de fabelachtige medische mogelijkheden waarover we in ons land beschikken. Heere God, ook in ons midden, zegent u ons daarmee rijk en kunnen mensen zingen van vreugde dat ze door crisis van gezondheid heen zijn gekomen. En wij bidden u voor de mensen die last hebben van de hartstocht, waardoor het ze zwaar valt om zuiver en rein te leven. Sterkt u ze. Vergeeft u ze als ze in sferen komen waarvan ze weten dat het niet de bedoeling is. En leidt u ze voort. Wij bidden u voor deze wereld, waar zoveel bergen en dalen de huivering wekkend bij liggen, verwoest, afgetakeld. Uw schepping, verwoest door mensen. Heer, wilt u uw aarde trouw blijven? Wilt u onze overheden, de landelijke en de plaatselijke en de provinciale en ook de politie en de rechterlijke macht zegenen in hun werk om
de samenleving te besturen, gevaarlijke krachten te bedwingen, geweld en agressie terug te wijzen, integratie te bevorderen. Heer, wat een moeilijk werk en wat een nodig werk. Wilt u het zegenen? En wilt u de kerk helpen om in deze wereld te staan, wijzend naar uw licht, naar uw zuiverheid, naar uw heiligende kracht. En wilt u daartoe de kerk op koers houden? Ook ons, in trouw aan onze Heer Jezus. Zo bidden we. In zijn naam. Amen. We zingen Psalm 99 over de heilige goedheid van God. De versen 1, 2, 3, 4 en 8.
De heilige genade van onze Heer, Jezus Christus. En de heilige liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.
Goedemorgen. Ik mag dus zo een presentatie gaan houden. Maar ik moet eerst nog een beetje de tent opzetten. Dus pak gerust een kopje koffie bij of zo. En dan, terwijl ik hier bezig ben en nu koffie haal, dan maken we er wat gezelligs van.